Gaan we naar de noodtaakkaartstelling 2016, 2018 en de managementrapportage. Dick, mag jou dus eerst die woord opgeven?
Ja, ik wil gewoon eventjes door de brief heen lopen en de vragen aan de orde stellen die daar gesteld worden. Ten eerste gaat het om de bevoegdheid die er van toepassing is. Met ingang van 2016 is het de bedoeling dat de IVR instemming verleent op de hoofdlijnen van de begroting. En we hebben al wat discussie met het college hierover gehad. In eerste instantie is dat vertaald door het college in instemming op het hoofdstuk 2 van de kaderstelling. Inmiddels zijn we overeengekomen om dat eenmalig aan te passen, in ieder geval tot hoofdlijnen, tot instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals die blijken uit deze kaderstelling. In die discussie hebben we nog niet met het college hierover gesproken, maar we hebben wel in de bijlagen een overzicht gegeven van wat er aan de orde is op dit punt. En geconstateerd dat in de landen eigenlijk op twee manieren invulling wordt gegeven. Namelijk enerzijds een zogeheten ruime interpretatie. En die ruime interpretatie die wordt eigenlijk omschreven in de afspraak die we nu hebben gemaakt, namelijk instemming op de hoofdlijn van de begroting zoals blijkt uit de kadernota. Zo zou je het ook ten aanzien van de begroting kunnen doen. En de zogeheten enge interpretatie, waarbij heel precies wordt gekeken wat er dan onder die hoofdlijnen verstaan moet worden en daar een afspraak over te maken. Het mogen duidelijk zijn dat deze raad voor een ruime interpretatie is en ook die verantwoordelijkheid wel graag op zich neemt om die afspraak goed invulling te geven. Maar wat vindt het college eigenlijk ten aanzien van deze keuzemogelijkheid eigenlijk vooraf?
Kees Nieuwenhuizen.
Ja, voorzitter. We hebben inderdaad geconstateerd dat, even een andere termen te gebruiken, ruim en tegenover eng interpretatie gehanteerd wordt. Ik denk eigenlijk dat het meevalt, maar het gaat zeker wel om nuances. Ik roep toch maar eens even een herinnering. Er moet natuurlijk wel een duidelijke afwakening komen. Gisteren is er ook voor de eerste keer gesproken in kleiner verband van hoe we tot een formulering definitief kunnen komen. Dat proces loopt ook parallel, dat hebben we afgesproken. Door de jaren heen, met het adviesrecht, zowel bij de kaderstelling als bij de begroting, kwamen ook wel eens meningsverschillen tegen die we altijd wel opgelost hebben. En ik denk dat dat toch ook de geest is waarin je door zal moeten gaan. Formeel nou een ruim of een enge instemmingspositie aan het worden is. Maar je moet wel opletten met elkaar. Kijk, waar de grens gaat liggen, zeker is, en daar moeten we denk ik wel over discussiëren, heb je het nou over alleen over het verdeelmodel, advocatiemodel bijvoorbeeld, wat daar in enge zin in zit, dan wel wat daar naast of vooraf ook bepaald is, en dat ligt bij ons aan de orde, bijvoorbeeld. Door de jaren heen is dat gekrompen dat we het centrale stimuleringsbudget teruggebracht hebben naar 7 miljoen. Maar dat is natuurlijk wel een stelling dat het 7 miljoen is, laat het helder zijn, naast verdeling van het model. En de discussie, ik denk dat die goed is om die met elkaar te voeren van wat wordt daar dan voor gedaan. Maar we zijn al bezig geweest met dat wat op te scholen. Maar op het moment dat je zegt van ja, daar moeten ook plannen voor liggen, uitgewerkte plannen, dat is ook niet een vraag die je bij de begroting stelt. Op een gegeven moment heb je een lopende zaak en je stelt dingen bij, beleidsdoelstellingen worden er verder ingebracht. En nou, daar maak je budgetten voor vrij. Wij zouden toch met elkaar moeten praten over de budgettering en de ruimte die we wel eens hebben om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Op het moment, want dat heb ik gezien, dat zegt ja, onze interpretatie is dat er dan ook helder moet zijn wat de plannen daarvoor zijn. Dan vraag je dat dus al voorafgaand aan een begroting. Dus we zitten nu half in het jaar, we hebben het over volgend jaar. Dat is eigenlijk al heel lastig te doen. Maar een principezaak is dat je daarmee in feite op de stoel komt te zitten van het bestuur in overleg met het strategisch beraad. Want bij ons ligt de opdracht uiteraard om met een aantal uitgangspunten een goedgekeurde begroting of van een positief advies of instemming, wat het dan ook zou zijn. Om daar verder aan vorm aan te geven met de hele universitaire gemeenschap. En dat is toch wel een grens. Als je dat zegt, dat vind ik, dat vind ik de enige interpretatie, dan mag dat zo zijn. Maar dat is wel de grens die wij trekken. Dat het dus niet zou moeten gaan over vooraf de gedetailleerde invulling van allerlei plannen, maar wel over indicaties. En ik denk dat het ook goed is dat er wat ruimer uiteindelijk in de uitwerking van de hoofdlijnen waar instemming op is. En inderdaad, we hebben een begroting op toelichting geven op de plannen die dan achter die budgetten komen te zitten. Er zit wel een informatieaspect aan. Maar ik denk dat het wel een principezaak is om vooraf die uitgebreide plannen te hebben om dan te kunnen besluiten, om daar instemming op te kunnen geven. Dat dat toch een brug te ver is. En daar verschillen wij denk ik van mening, als ik het goed geïnterpreteerd heb. En dat moeten we dan nog maar even zo benoemen.
Als het gaat om de verhouding tussen strategische budgetten en de reguliere begroting, dus wat je in het verdeelmodel stopt, dan denk ik dat dat ook een van de hoofdlijnen van de begroting is waarop wij instellingen moeten verlenen. En natuurlijk zullen we dat wel moeten doen op basis van achterliggende plannen. En niet op basis van getalsmatige voorstelling van zaken. En ik denk ook dat als je in december vlak voor het begin van het volgende begrotingsjaar zit, dat die plannen concreter en concreter worden. En natuurlijk zien wij ook wel dat sommige plannen nog niet voldoende uitgewerkt zijn om ze gedetailleerd te presenteren. Maar een goede poging om de ratio achter de budgetten die je vrijmaakt uit de begroting voor het stimuleren van bepaalde ontwikkelingen, dat is wel nodig om goed te kunnen beoordelen voor ons of je de juiste verhouding hebt gevonden. Dus ik denk dat we het wel eens zijn dat die verhouding tussen strategische budgetten, en dan bedoel ik niet alleen maar centrale stimulering, want er zijn nog meer strategische budgetten natuurlijk op centraal niveau, en de reguliere bekosting van het primair proces, dat die verstandige verhouding wel onderdeel van onze bespreking moet zijn en dat je dat op basis van argumenten, dus op basis van plannen, met een bepaalde mate van uitwerking, natuurlijk moet bespreken in de begroting. Klopt dat op deze manier?
Ja, in grote lijnen dus wel. Maar we moeten ons goed realiseren, we zitten nu in de fase van kaderstelling. En ja, wat je niet weet kun je ook niet opschrijven als de dingen nog uitgewerkt moeten gaan worden. Bij de daadwerkelijke voorstellen voor de besteding, dus in de begroting, dus meer naar het eind van het jaar, dan kunnen we denk ik ten aanzien van de plannen die dan achter die nieuwe plannen vernieuwde, stel ik mij voor, daar wat meer inzicht in geven uiteraard. Wat ik elkaar ga, dat zullen we kunnen toelichten in de begroting. En daar kun je ook over spreken. Kijk, als we op die manier daarmee omgaan, en ik stel voor dat dat verder in al zijn nuance in de commissie, die dus even parallel aan onze discussie nu ingesteld is, verder uitgewerkt wordt, dan komen we daar denk ik wel uit.
Oké, dus eigenlijk de formulering zoals die in de gevraagde toezegging staat, daar kun je wel mee uitvoeren.
Nog even, daar moet ik op gaan letten.
Nou, hoeft niet hoor.
Welke bedoel je?
Dat is de tweede toezegging.
De tweede toezegging. Eigenlijk is het de vraag om in de begroting in december de investeringsagenda expliciet te maken.
Ja, voor zover dan, want het is nog steeds een begroting in hoofdlijnen, dus aan te geven is wat je met dat budget wil doen.
Ja, maar ik denk dat het, als ik dat even mag inbreken, ik neem aan dat als er staat van wij willen een miljoen ergens voor in gaan zetten, dat op dat moment de relatief gedetailleerde plannen liggen, terwijl voor de laatste 10.000 euro waar een investering nodig is, die denk van, ja, dat is prima als dat nou ergens gaande weg het jaar gaat gebeuren, maar het gaat dan ook om verhoudingen van bedragen die daarin zitten.
Ja, voorzitter, ik moet toch even, anders krijgen we er later natuurlijk meningsverschil over. Voor het ene onderwerp zal dat wellicht kunnen, maar het kan ook best zijn dat je gewoon iets naast weet waarbij je nog een opdracht gaat geven, maar daar wel een miljoen voor uittrekt.
Ja.
En als je het daarover eens bent, wij gaan wat dan ook een opdracht geven om dingen uit te werken, dan is dat dus een formulering die er op dat moment op die manier bij hoort.
Ja.
Akkoord. Ja, toch? Het is wel handig voor de casuïstieken. Ik bedoel, er is een lezing van deze toezegging waarmee te leven is, maar dat betekent dat duidelijk zelf ook kan betekenen op hoofdlijnen. En dat is niet om te ontsnappen aan, laten we zeggen, het gesprek met de U-raad, maar iets wat ik, laten we zeggen, in de aansturing van met name ook bijvoorbeeld onderzoek dagelijks meemaak. Wij weten bijvoorbeeld dat er calls uitgaan voor Horizon 2020. We weten dat daar volgend najaar misschien bedragen voor beschikbaar moeten zijn. We weten ook dat de uitwerking van de projectvoorstellen pas in de loop van het komend jaar gaat gebeuren. Dus daar is een duidelijk plan gewoon een indicatie van de bestemming en niet een grote lijst. Ik bedoel, dus hier moeten we, en in die zin wil ik toch wel even kijken, want het woord duidelijk is in zijn uitwerking niet altijd duidelijk. Duidelijk moet hier kunnen betekenen een bestemming op hoofdlijnen die past bij die bestemming. Maar ik geef maar even eentje, want anders gaan we onszelf op grandioze manier vastzetten. Dan kunnen we in één keer niet meer reserveren in het budget dingen die we in het later van het jaar, in de loop van het jaar, pas in gemoede uitgewerkt kunnen zien. Dus dat moet dan echt een hoog niveau indicatie zijn. Vervolgens mag je er wel over praten, willen wij die middelen beschikbaar houden voor Horizon 2020 of hebben wij andere noden van een omvang die we op die manier. Maar dus ik zou niet graag willen, en ik denk nu dus even echt aan een onderzoeksportefeuille, verzeild raken in een soort discussies waarbij het geld alleen beschikbaar komt als daar al behoorlijk gedetailleerde plannen voor leven, terwijl je weet dat de tijdslijn die je moet volgen om die plannen te ontwikkelen, die vinden plaats in dat jaar van die begroting. Dus daar moeten we niet in vastlopen.
Maar omgekeerd, daar waar we de zaak zelf in handen hebben en zelf de plannen moeten ontwikkelen, mag er ook verwacht worden van het college dat ze zaak goed plannen en een geargumenteerd plan voorleggen. En natuurlijk zijn wij redelijk genoeg om te beoordelen of een reservering nodig is voor dingen die nog staan te komen, zoals jij dat net aangaf in het geval van onderzoek. Dus in die zin denk ik dat we daar een redelijk gesprek over kunnen hebben.
Ik laat inderdaad hopen op dat redelijk gesprek. En ik ben ook vol vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Tegelijkertijd prijs ik het vertrouwen dat de U-raad heeft hier in de voorzienigheid van het college van bestuur. Want er zijn gewoon heel veel dingen die wij van tevoren niet weten. En dat gaat niet alleen om onderzoek, maar dat gaat bijvoorbeeld ook om initiatieven van derde partijen waar de UT eventueel aan mee moet doen. Dat kan om überhaupt om ontwikkelingen zijn, dat kan om tegenvallende inkomsten zijn, het kan om het schuiven tussen posten op tweede en derde geldstroom zijn, omdat er iets gegeven moet worden. Je weet niet wat je niet weet. Dus daar kun je gewoon je niet op vastleggen. Dus daar zal een zekere bewegingsruimte en dus ook vertrouwen vanuit moeten gaan. Als je dat niet werkt, als je dat niet hebt, dan werkt het dus gewoon niet. Dan loop je met elkaar hartstikke vast.
Ik voor mezelf even weten of ik het nou goed begrijp. We hebben het nu toch over de budgetten die die gereserveerd worden voordat het primair proces ingaat. En horen daar dat dit soort dingen als horizon, dat voorbeeld wat daar gaat, hoort dat dan nou bij of hoort dat daar nou niet bij?
Ja, want we hebben het over ons matchingsbudget, dus goed, we hoeven niet veel. Ik gaf een voorbeeld van iets waarvoor je geld moet reserveren, omdat de eerste inzet van de eerste geldstroom is nodig als matching om, laten we zeggen, mee te kunnen doen. Dus dan moet je iets verstandigs over kunnen zeggen op het moment dat de details van de bestemming echt nog niet bekend zijn. En de voorzitter wijst er verder terecht op. Dat geldt voor veel dingen. Mijn zorg is niet, dus laat ik dat ook zeggen, ik vind inderdaad die hoofdlijnen en de afweging van de hoofdbestemming is een gesprek dat wij moeten kunnen hebben. Alleen, ik wijs op het detailniveau en als wij iets met z'n allen toch zien, als wij even niet alleen boven deze vergadering, maar boven de universiteit zweven, dan zien we dat de dynamiek in de wereld om ons heen en zelfs in onze universiteit enorm is. En dat betekent dat je vaak snel moet reageren en vaak op dingen die onverwacht zijn. Dat moeten we wel allemaal in ons achterhoofd hebben als we het hierover hebben. Ik denk dat dat de portée is. En dat is ruimte die voor goed bestuur absoluut noodzakelijk is.
Ja, ik wil daar wel het volgende nog over opmerken. Ik denk dat het college een beetje koud watervrees heeft ten aanzien van die hoofdlijnen van de begroting. Ik denk dat overal in de landen zaken als investeringsagenda, jaarplan, stimuleringsbudgetten nu op deze manier besproken worden door de verschillende raden. En wij willen dat niet anders doen. Dat wil zeggen dat we het college wat meer om verantwoording zullen vragen, omdat we ook die instrumenten nu krijgen. En daar moet je niet te raar van opkijken. Dus jongens, ga maar aan de slag met de plannen en overtuig ons. Wij laten ons graag overtuigen. Ik wou eigenlijk een sprongetje maken naar de verschillende vragen die met de aandachtspunten worden aangegeven. De eerste vraag gaat over de promoties en het promotierendement. En de vraag is eigenlijk, hoe zit het nou eigenlijk met de reguliere promoties? Worden die ook, is daar ook veel uitloop? Onder andere doordat misschien de selectie onvoldoende is, of de begeleiding, of wat nou. De vraag is dus, naar aanleiding van de MARAP, doen wij het wel goed genoeg ook bij de reguliere promoties?
Ja, voorzitter, dat hebben we nog even nagezocht, ook naar de discussie in de commissie. Het gaat dus om de rendementen van promovendi, werknemer promovendi die na 5 jaar gepromoveerd zijn. En dat zien we op dit moment een iets dalende trend bij ons. En dat is al in discussie, uiteraard ook met de faculteiten. Maar geen reden om verontrust te zijn. En gelukkig liggen wij landelijk gezien ook nog steeds op een hoog rendement. Dus het is zeker een puntje van aandacht, maar niet iets dat je zegt dat gaat slecht of dat heeft duidelijk een oorzaak met intake of wat dan ook.
Mag ik daar één ding kort op aanvullen? Want wat we nog niet zien in die rendementen is het beleid dat we recent met TGS hebben ingesteld om voor alle promovendi, inclusief werknemer, maar ook van buiten, veel strikter opleidings- en begeleidingsplannen en begeleiding vooraf te regelen. Dus ik verwacht ook, maar dat duurt een paar jaar, we zitten natuurlijk in tenminste een 4-jarige pijplijn, dat de effecten daarvan positief zullen zijn op het rendement. Dus in feite is er ook al beleid ingezet om onze landelijk goede positie nog verder te verbeteren. Want ik denk dat daar ruimte voor is. Alleen dat kun je in deze statistieken nog niet meenemen, want dat is van recente datum. Maar wat dat betreft lijkt me dat we hier al maatregelen hebben genomen.
Oké. Dan komen we toe aan het volgende puntje. Dat gaat over profileringsvorm, fonds en academische vorming. De vraag is of dat budget ook onderbouwd wordt met daadwerkelijke onderwijsactiviteiten.
Ja, voorzitter, die discussie die is gaande. Bij de indicatorstelling is dat even apart gezet, maar zo gauw dat duidelijk is, wordt er dus ook gewoon weer toegewezen. Dus ik hoop dat dat ook snel kan. Dat geldt ook voor profileringsmodules uiteraard. Maar uiteraard moet er eerst de invulling zijn voordat we goed weten hoe het verdeeld moet worden. En dan gaat het zonder meer weer naar de groepen. Dus het staat al even apart, maar het is uiteraard bedoeld voor het primair proces.
Ja, ik zou misschien langs de kant willen meegeven dat met name voor deze dingen in feite nu de inventarisatie en de toewijzing rond is. Dus daar verwacht ik kort na de zomer ook volledige duidelijkheid over te kunnen geven. Dus dit is een proces dat even heeft geduurd om tot goede conclusies met de opleidingen te komen. Dat is op een enkel geval na gelukkig. Daar is helderheid over inzet.
Zo gauw dat dus duidelijk is, zullen we dat of nog in de kaderstelling meenemen of op een aanvulling deze zomer.
Graag. Mag ik daar een vraag maar afsluiten? In de begroting 2015 is ook al een reservering gemaakt voor profileringsfonds. Ik neem aan dat die gelden inmiddels besteed zijn, of?
Volgens mij wel.
Is dat informatie?
Nog niet besteed.
Oké. Maar die gaan ook binnenkort geallocateerd worden? Ik graag gehoord dan hoe dat gaat.
Ja. Oké, naar aanleiding van de door ons gevraagde doorrekening van de modulebekostiging. de resultaten daarvan die het college heeft gepresenteerd, komen wij tot de vraag of het nogal zin heeft om die modulebekostiging op opleidingsniveau te brengen, omdat er eigenlijk geen relatie is tussen de intensiteit van het onderwijs en de inspanning van de docenten. Immers, voor hetzelfde stukje onderwijs kun je heel verschillend betaald worden door de verschillende opleidingen. Is ook mijn persoonlijke ervaring. Dus wat voor zin heeft het nou nog om op deze manier die modulebekostiging te handhaven?
Ja, voorzitter, dat is gerelateerd aan het uitgangspunt wat we bij Tom ingevoerd hebben. Dat we dus de opleidingen vooraf budgetteren in tegenstelling tot voorheen aan de hand van de EC's. Dat je dus beloond werd in relatie tot het aantal studenten wat de opleiding gevolgd heeft. En dan moest je dus in feite als groep en als docent ook maar afwachten wat de opbrengst daarvan was. Het voordeel van dit is dat we van deze aanpak, dat hebben we uiteraard ook met elkaar duidelijk ook hier als uitgangspunt besproken en is ook afgesproken, dat we op deze manier dus beheersbaar de bachelor, gaat het dan nu over, kunnen sturen. En de opdracht bij de opleidingen ligt dus om via die modulebenadering te kijken wat de intensiteit van het onderwijs kan zijn, om het zo even aan te duiden. En dat heeft inderdaad tot gevolg dat degene die onderwijs bijdraagt bij de ene opleiding voor eenzelfde uur een iets hoger of lager vergoeding krijgt dan bij de andere. Maar, dus dat zou je een nadeel kunnen noemen. Maar ons uitgangspunt is wel dat voor het geheel, voor de kwaliteit van het onderwijs, diegene die het beste het onderwijs moeten kunnen geven, die moeten aangesproken kunnen worden. En, dus dat zou je inderdaad een nadeel kunnen worden, maar het voordeel is toch wel dat wij een stuurbare inzet hebben en kunnen optimaliseren binnen die opleiding. En wij vinden nog steeds dat dat toch gewoon prioriteit heeft om langs die manier te werken. Dus ik ontken niet dat het tot verschillende vergoedingen leidt, maar budgettering is niet in de eerste plaats bedoeld om een eenheid van vergoeding van de docenten na te streven. Het zou mooi zijn als dat parallel loopt, is bedoeld om optimaal het budget te gebruiken om de opleiding van goede kwaliteit te laten zijn. Dus dat is een gevolg van de benaderingswijze die gekozen is.
Nou, het lijkt me dat we dit punt in de toekomst nog maar eens een keer tot in meer detail moeten doorspreken. Maar laten we nu op dit moment verder gaan met het laatste puntje. En dat had betrekking op de zogeheten voorwaardelijke toekenning van de extra onderwijsmiddelen zoals die in 2015 zijn toegekend. En het college heeft al aangegeven, dat had er eigenlijk niet in horen te staan. Maar de vraag is dus nu, wordt het ook daadwerkelijk uitgemaakt?
Ja, voorzitter, als wij zeggen het hoort er niet in te staan, dan gaat het eruit op bladzijde 3 en op bladzijde 15.
Oké. De laatste opmerking hierover. In feite staat er dat de faculteiten investeringsbudgetten kunnen gaan aanhouden van deze omvang, ook in de toekomst. En eigenlijk vind ik persoonlijk dat je niet op de stoel van de decaan moet gaan zitten. Want ook in het verleden was het natuurlijk al zo dat ze middelen konden vrijmaken om vernieuwingen te stimuleren. En ik denk dat je dat ook vooral aan hen moet overlaten. Dus dat hoort eigenlijk niet in de kadernota wat mij betreft. Hoe denkt het college dan?
Nou, voorzitter, daar denken wij een slag anders over.
Was ik al bang voor.
Ja. Wij hadden extra middelen en we hadden de mogelijkheid om decanen wat beleidsruimte hiermee te geven. Want de situatie per faculteit verschilt wel iets. Ook heeft relatie met het verleden ook. Wij gaan daarmee zeker niet op de stoel van de decaan zitten. Nee, die krijgt juist ruimte. En dan kan hij een overleg met zijn faculteitsraad uiteraard benutten. Om hier en daar bij te sturen voor mocht dat nodig zijn en om prikkels te geven. Dus wij dachten eigenlijk dat iedereen daar blij mee zou kunnen zijn. Ik wil niet zeggen moeten. Maar het kan dus buiten bezwaar van het lopende proces, want het was extra geld wat we toegevoegd hebben. Nogmaals, niet meer voorwaardelijk. En dat is structureel geld. En ik zou zeggen, zorg ervoor met elkaar dat het optimaal benut wordt, aanvullend aan de budgetten die beschikbaar zijn voor de groep.
Nou, ik ben het met u eens en ik ben met u oneens. Ik ben het met u eens dat een heel groot deel van de vernieuwing van ons onderwijs en onderzoek binnen faculteiten en instituten plaatsvindt. En daar zou eigenlijk ook het zwaartepunt van die vernieuwing moeten liggen. Dus in die zin, dat te stimuleren, dat het gebeurt en dat het beleid van deze universiteit als geheel zoveel mogelijk binnen de faculteiten en instituten zijn beslag moet krijgen, daar zijn we het eigenlijk wel over eens, denk ik. Maar van de andere kant zou je daar ook de decaan en de instituutsdirecteuren de nodige vrijheid in moeten laten. Dus om dat nou te beperken tot deze budgetten, nee, dat lijkt me dan ook niet helemaal te doen.
Nee, maar dan is dat een misverstand, voorzitter. Dit komt erbij. Wat de decaan daarnaast binnen de faculteit vrijmaakt in overleg en in afstemming met zijn faculteitsraad, dat is ook gewoon des decaans. Dit is gewoon extra ruimte die niet ten koste gaat van de groepen die middelen al benutten in het lopende proces. En dat andere, ja, dat is facultair beleid. De een zal dat misschien meer willen benutten dan de ander. Maar daar komen wij niet aan.
Oké, dan komen we eigenlijk, als we dit punt afronden, tot het laatste. En dat is het conceptbesluit. We vragen twee toezeggingen. De tweede toezegging hebben we net kort besproken. En ik denk met de discussie die we over de interpretatie daarvan hebben gehad, dat we dat niet verder hoeven te bespreken. Maar de eerste die heeft te maken met de besparing van 3 miljoen op de rente na afkoop van de renteswaps. En ons idee daarbij was, dat moet je niet apart zetten en daarmee allerlei stimuleringsbudgetten van maken, maar dat moet je in deze moeilijke tijd voor het primaire proces dus echt in het verdeelmodel stoppen. Ik denk dat we daar ook op papier een aantal goede argumenten voor gegeven hebben, maar het college is het daar misschien niet mee eens en dat horen we dan ook graag.
Nou, dat is een retorische vraag. We hebben in de kaderstelling gezien dat wij een andere invulling beogen. In de eerste moet even helder zijn, dit is niet extra budget. Het is gewoon gebudgeteerd in het verdeelmodel, maar het leidt, de ingreep die we konden doen door die swaps om te zetten en naar een lage rente te gaan, het leidt tot 3 miljoen ongeveer minder lasten. Dus extra budget aan modellen en zo en dat soort oplossingen, dat is gewoon niet relevant, want het budget is er, alleen er zijn minder lasten en daardoor ontstaat natuurlijk ruimte om dat aan andere dingen te besteden dan voorheen. Dat wij goed weten waar we het over hebben. Nu is even de vraag, wat doe je daarmee? Als we zeggen, nou laat maar zitten, dan leidt dat, want het komt uit de huisvesting, rente, uit de huisvestingscomponent, dan leidt dat bijvoorbeeld tot lage huisvestingslasten en heeft ieder zo een stukje, impliciet een stukje ruimte. Afhankelijk van hoe de decaan daarmee omgaat, komt hij wel of niet bij groepen beschikbaar, maar nogmaals, daar gaan wij dan niet over. Dus dat zou kunnen. Dat is ook het model wat u voorstaat. Laat iedereen maar een klein stukje daarvan krijgen. En we hebben het al moeilijk genoeg. Nou, daar willen we best begrip voor hebben dat er zo gekeken wordt. Maar wij denken, gezien datgene wat voor ligt, dat het verstandiger is als die lasten toch gewoon opgebracht worden. Dat geeft ons de mogelijkheid om een bedrag van die 3 te benutten. Bijvoorbeeld in de richting van de nood die gaat ontstaan, dat wij behoefte hebben redelijk snel aan meer masterinstroom. We hebben een nodige aanzetten voor internationalisering als zodanig. Dus daar kun je misschien nog een paar onderwerpen verzinnen. Maar zeker masterinstroom, en dat ook een internationale component aan, dat zal niet vanzelf gaan. En we hebben met de kaderstelling, dat we kunnen zien, hebben we de eerste korting, en dat is een aanleiding van T-min 2, van 1,1 miljoen zit eronder, hebben we al te pakken. En dat gaat door als die trend niet gewijzigd wordt. En ja, dat moeten we met elkaar wel niet alleen willen zien, want het wordt wel gezien, maar ook om willen bij. En daar is inspanning voor nodig. En wat wij beogen is om op deze manier deze mogelijkheid, die ook weer niet ten koste gaat dus van beschikbaar budget voor het lopende proces, om daar een steuntje terug te geven. Dat kan op allerlei manieren, maar gewoon een prikkel ook naar de groepen, want ook dit geld gaat weer gewoon terug naar het primaire proces. Dat is wel de bedoeling, maar om daar wel een beetje in te sturen. En wij vinden dat we daarvoor zijn. Wij zijn een college van bestuur en niet een college van beheer. Althans, ik heb die delen bijna 10 jaar in een college van bestuur heb gezeten. En niet in een college van beheer. En daar kunnen we van mening verschillen, maar zo zitten wij erin en dat laten we niet los.
Ja. Ik zou daarop willen aanvullen dat daar ook opmerken dat we 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, een hele discussie hebben hier gehad in de kaart van het projectteam waarbij een bezuinigingsagenda van ongeveer 12 miljoen was, juist ook om huisvestingslasten en allerlei stimulering te daar zat ook huisvestingslasten bij. Dus op een gegeven moment gaan wel dingen ten laste van het primair proces en op een gegeven moment wachten we omdat de baten die er zijn daar ook weer in gaat. Ik heb zelf nog 2 andere opmerkingen over dit bedrag van 3 miljoen. Hoe ik had ook zeggen van het college heeft gezegd van we hebben 7 miljoen aan investeringsruimte. Investeringsruimte wordt zwart gedubbeld naar 10 miljoen heen. Maar ik zeg het even heel bot daarin. Ongetwijfeld heeft het college een reden om dat niet zodanig zou moeten zien. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dan dat aangegeven wordt van. Als je zegt van bevordering van internationale maatschappijstroom, garantie top technology Twente, dat zijn 2 labels waar ik hele grote beelden bij kan hebben, die ongetwijfeld deels in een foute richting zullen gaan, maar die moeten dan ook onderbouwd worden, waardoor dat wel op termijn, of op korte termijn, meer middelen op gaat leveren. En waarom het zinvol is dat die kant op gaat. Nou, dan zit ik eigenlijk met van, als college zegt van ja, dat zijn dingen waar wij nu even aan denken, dan zou ik zeggen van ja, dat is dan typisch iets waarvan ik zeg van zo'n bedrag verwacht je dat dat in de begroting uitgewerkt is van een neerzet waarom het belangrijk is om deze investering daar op die manier te gaan plegen. Maar dan verschuif ik nu even om negen in begroting en zegt het college van maar dan moet u dit heel goed uitwerken en heel goed aangeven waarom het dus op deze manier gebeurt.
We hebben ook aangegeven, voorzitter, de aard van de stimulering nog uitgewerkt moet worden. En dat kan dus als eerste al nog niet helemaal uitgewerkt in de begroting, dus nu niet in de kaderstelling. Maar we hebben het eigenlijk natuurlijk over een ander principe. Verdeel je het zonder meer in het model, doe je verder niks. Of benut je die mogelijkheid om in een bepaalde richting te sturen.
Maar niets doen betekent wel dat er op de werkvloer meer geld beschikbaar is om mensen aan te stellen om werk te doen. Ja? Dus je moet het niet voorstellen alsof hier geld wordt weggegooid en niet nodig is, want we kunnen het beter besteden aan dit of dat. Nee, ik denk dat het probleem bij heel veel zaken al in het onderwijs is juist de mankracht. En als wij inderdaad maar blijven afromen en leuke stimuleringspotjes creëren en dergelijke, komt er nooit een keer genoeg mankracht voor het onderwijs. Waar grote problemen zijn. Want we kunnen niet ontkennen dat wij zakken in de lijstjes van de waarderingscijfers van onze studenten. Nou, het heeft wel degelijk ook met de overwerktheid van ons personeel te maken. En op het gebied van onderzoek gebeuren soortgelijke dingen. En dat samenstel is wat ons betreft geen enkele reden om nu weer die 3 miljoen te verjubelen aan stimuleringsbudgetjes.
Voorzitter, ik wil even eerst zelf reageren. Ik begrijp het er ook even reageren. Het is, wij zijn geen zin in de veronderstelling dat er met die 3 miljoen niks nuttigs gedaan zou kunnen worden. Alleen in de praktijk zie ik dat het budget wat nu ook beschikbaar is, ook niet volledig benut wordt in de faculteit, terwijl dat gewoon kan. Dus wie geeft me nou de garantie dat het dan wel gebeurt? Dus we moeten ook wel even willen zien wat er gebeurt en wat het proces is. Ik geef alleen maar aan, voor de continuïteit van de toekomst, is het ook een middel om die ook weer veilig te stellen, door voldoende draagvlak in het onderwijs te houden. En ik ontken niet dat er werkdruk is enzovoort, maar dat is... niet van een ander worden. Maar dat los je niet even op door even iemand daarbij te zetten.
Dat lijkt wel zo, maar dat is in de praktijk toch anders.
Dat vanwege de financiële situatie eenheden terughoudend zijn in het doen van investeringen en aanstellen van mensen, is helemaal niet vreemd. We moeten ze nu het vertrouwen geven door ze extra budgetten te geven en te zeggen van nou moet er ook echt wat verbeteren in ons onderwijs en meer mankracht beschikbaar komen. Dat is ook de bedoeling geweest van de beleidswijzigingen van het ministerie. En dan moeten wij, waar het mogelijk is, ook echt werk van maken. En het is mogelijk, we moeten niet weer allerlei gelden apart zetten.
Ja, ik wou nog graag reageren, want wij weten dat er behoorlijk druk staat op, laten we zeggen, onze academische staf om alle taken te verrichten. In die zin is er geen sprake van ontkenning van deze situatie. Maar dit is juist wel, ik luister net met interesse naar verjubelen aan strategische stimuleringspotjes. Ja, dat vind ik echt een verkeerde kwalificatie. We hebben het, Dick, met respect hier over een tamelijk existentiële keuze waar we jullie graag in meenemen. En hier is het volgende. Aan de ene kant hebben we die druk. Let wel op. Vorig jaar hebben we ook de gelegenheid om de onderwijsmiddelen te verruimen ook meteen aangegrepen. En de plannen zijn ook daar waar in de toekomst ruimte ontstaat om dat ook te doen. Maar een van de fouten die je kunt maken is dat je die middelen te snel uitzet. Dan worden ze onderbesteed of besteed aan de dingen die niet heel productief zijn. Dat moet je gewoon erkennen. Het is niet standaard zo dat als je maar door laat lopen, dat het dan ook het effect dat je beoogd heeft, dat is één opmerking. De tweede is toch wel, wij als college van bestuur willen niet staan voor een toekomst waarin we deze afweging niet gemaakt hebben, omdat we dan, laten we zeggen, handjes aan het bord, heb ik gehoord, dat wij zorgen voor meer handjes aan het bord, en dat is een goede bestemming, daar hebben we geen verschil van mening over hebben. En op een gegeven moment merken dat we toch in de spiraal zitten, omdat we onvoldoende aandacht hebben besteed aan, laten we zeggen, die instroom, met name in de masters. En dat is een probleem dat we nog niet zo lang heel helder in zicht hebben, omdat eigenlijk pas sinds de effectuering van de harde knip we goed in de gaten kunt houden wat de dynamiek er is. En die dynamiek is niet goed. En als wij daar nu geen maatregelen op nemen, dan zitten we over een paar jaar met een probleem en dan hebben we een hele andere discussie hier. En dan kan het zijn, waarom hebben we toen die ruimte niet benut om al te zorgen dat dat probleem ook gaat. Er is niet één bestemming en wij weten dat zonder, laten we zeggen, de goede doel mee te geven aan die middelen, gaat dat niet vanzelf gebeuren als je het maar in het model verdeelt. Overigens is het heel goed denkbaar om de ene doelstelling met de andere gecombineerd te krijgen. In die zin is het niet zo dat dingen kunnen op twee manieren werken. Maar het is wel van belang dat als wij als college de verantwoordelijkheid nemen als wij een probleem aanzien komen, dat we ook kijken hoe we daar budgetair mee omgaan. En dat is niet het verjubelen van leuke strategische stimuleringspotjes. Echt niet.
Ik denk dat we het mee eens zijn dat die instroom in de masteropleidingen inderdaad een probleem is. Echter, als je geen schaduw van een plan hebt, dan denk ik niet dat je dit soort middelen apart moet zetten. Als het college bij de begroting van 2016 komt met een uitgewerkt plan waarbij ik niet denk aan het ter beschikking stellen van beurzen of iets dergelijks voor mensen die hier komen studeren, want dat is raar uit de eerste geldstroom, maar aan andere stimuleringsmiddelen voor de instroom. Zullen we dat natuurlijk kritisch bekijken, maar het is ook wel nodig dat het gebeurt. Dus als jullie met een goed plan komen, natuurlijk moeten we daar misschien ook wat middelen voor vrijmaken. En ik denk dat je bij ons niet te vergeefs aanklopt als het gaat om het vrijmaken van middelen op basis van een goed plan.
Maar ik wil toch even op reageren, Dick. Want nu gebeurt er dus precies wat wij niet willen. Nu hoor ik jou zeggen, dan gaan wij middelen vrijmaken. Dan zit jij dus op de stoel van de bestuurder. Wij zijn hier verantwoordelijk en jij kan dat toetsen. Dat is de rol van de medezeggenschap.
Ja. Ik heb te veel en te lang last gehad van bestuurders die te veel zelf konden beslissen. Zeker ook als het gaat om het vrijmaken van middelen. Wij willen inderdaad een klein beetje meesturen. En dat is ook de bedoeling van de minister bij het geven van de bevoegdheid aan de raad.
Ja, maar even, ik zou het volgende willen voorstellen. Ik moet er komen om uit, er zit hier een werkgroep. Maar misschien dat we het kunnen hebben over van dat de inzet van die van de besparing van 3 miljoen in de begroting 2016 wordt gespecificeerd.
Daar ben ik het niet mee eens.
Daar kan ik wel iets op zeggen, voorzitter. Dat zal niet alleen worden gespecificeerd, maar ook niet met de toezegging dat van die 3 miljoen, afgezien van die garantstelling voor Top Technology 20, 2,5 miljoen teruggaat naar het primair proces.
Maar goed, we missen daar de documentatie onder en ik zou het deze gelegenheid willen geven om die documentatie hier aan te brengen en dat in de begroting 2016 doen.
Ja, ik zou het andersom willen hebben. Het wordt in principe toegekend aan het primair proces, tenzij er andere plannen tegenover staan.
Het college zegt het merendeel van dit geld is op dit moment de bedoeling dat het in het primair proces vloeit.
Ja, ik ben het er niet eens.
Dat is wat ik nu hoor en ik hoor een duidelijke toezegging van wij gaan dat gedetailleerd neerzetten.
Maar dan gaat het weer met specifieke doelstellingen naar het primaire proces toe. En dat willen we juist niet. We willen in het brede de bekostiging van de eenheden beter krijgen.
Ik kan niet zien op dit moment hoe ze dat gaan beargumenteren.
Ja, dus moeten we het niet accepteren.
Dus dat is mijn voorstel om het te veranderen. Maar goed, ik hoor graag wat andere leden daarvan denken.
Ik denk dat we er zo niet uitkomen inderdaad. Wat zou specifiek jouw de gang van zaken zijn? Dat we op dit moment zouden zeggen...
De inzet van de besparing van 3 miljoen euro op de rente voor een groot deel ten goede komt aan het primair proces en de begroting 2016 wordt gespecificeerd.
Mag ik?
Nog even een klein stukje aan toegevoegd aangezien dat...
Mag ik misschien nog iets zeggen, anders wordt het weer een hele academische discussie tussen standpunten waar wat mij betreft ook te veel wantrouwen op dit moment uit sommige opkinkelen. Ik doe, terwijl we met deze discussie bezig zijn, zijn wij als college van bestuur in overleg met onze decaan. Vorige week hebben we tijdens de strategische raad over dit probleem gehad en over hun plannen om met de opleidingen, met name de masteropleidingen, optimaal op te stellen om aan dit probleem wat te doen. Die gesprekken die krijgen nog een belangrijke extra slag voor de zomer, omdat we het zo belangrijk vinden. Ik denk dus dat wij inderdaad met plannen gaan komen. Wij zien dit als een probleem, daar zullen plannen voor zijn. Ik wil wel even neerzetten dat als de raad nu voor zou kiezen om dat geld eerst weg te halen en het pas weer terug te geven als er plannen zijn, afgezien van de principiële discussie waar ik het geheel eens ben wat Victor daarover gezegd heeft. Wat voor uitnodiging is dat aan die decanen om met uitwerkingen te komen als het uitzicht op de beschikbaarheid van die middelen in één keer een stuk verder ligt? Ik bedoel, iedereen weet hoe het werkt. Ik denk dat jullie mogen toetsen of de inzet van die middelen op een reële manier voorziet in een oplossing van een probleem waarvan ik van de raad in ieder geval ook hoor dat ze het herkennen. Ik vind dat die middelen wel in de lucht moeten blijven als een basis voor het ontwikkelen van deze plannen, anders zitten we daar mogelijk voor niks tijd en energie te stoppen in een discussie met de decaan om dat te doen. En laten we zeggen, op het moment dat wij natuurlijk niet op een overtuigende manier helder kunnen maken hoe dat zou moeten zitten, dan hebben wij een probleem bij de begroting. Die zal dan blijken, maar daar ga ik helemaal niet van uit. En ik wil ook onderschrijven dat alles waar we nu over praten, heeft in feite te maken met investeringen die in het primaire proces zelf terechtkomen. Dus we moeten ook wel even uitkijken dat hier een soort hele abstracte discussie over principes is, terwijl we gewoon werken aan de oplossing van het probleem. Maar iedereen weet hoe het werkt. De decanen weten ook graag dat als ze met ons praten, dat er de ruimte is om dat te doen. En dan zou ik ieder voorhand even iets weghalen om het misschien straks weer terug te geven. Dat is denk ik geen goed uitgangspunt voor het ontwikkelen van dat beleid.
Ja, andere raadsleden?
Mag ik nog één opmerking over maken? Dit soort vraagstukken hebben echt te maken met prioriteitsstelling. En wat ik altijd merk en wat mij stoort, is dat oude prioriteiten vooral gehandhaafd moeten worden. En als er een nieuwe prioriteit is, dat er weer een nieuw budget voor moet komen. En dat holt de bekostiging van het primaire proces zo voortdurend uit. En eigenlijk vind ik dat het college, als ze goede plannen heeft, moet kijken hoe ze in relatie tot de bekostiging van het primaire proces daar middelen voor kunnen vrijmaken. En ook in de stimuleringsbudgetten zit nog gewoon ruimte. Een herprioritering is iets wat een college van bestuur ook zou moeten doen. Dus in principe zorgen dat er wat meer geld voor het primaire proces vrijkomt en toch je prioriteiten qua vernieuwingen goed stellen, is een opdracht aan het bestuur en niet te gemakzuchtig weer extra afrollen.
Ja, Mark. Meneer de voorzitter, misschien kunnen we in plaats van het een één-op-één discussie te laten zijn, nu weer naar een uurlaatse discussie gaan en kijken van wat ligt er nou voor aan conceptadvies. Bij het eerste, de toezegging, heb ik het college horen zeggen, nou 2,5 miljoen gaat aan het primair proces. Nou, het lijkt wel aardig wat erin komen met de toezegging die gevraagd is. Dat we nu nog even kijken naar de tweede, misschien kunnen we dan tot een afronding in deze discussie komen.
Ik vind het uitstekend. Dus jij zou kunnen management formuleren zoals het geeft. Je hebt iets anders geformuleerd.
Kun je dat gewoon even herhalen? Dan denk ik dat voor iedereen heel duidelijk.
Ik wil wel graag de inzet van de vraag van 3 miljoen euro op de rente grotendeels aan het primair proces ter goede komt en in de begroting 2016 wordt gespecificeerd. Dat is mijn voorstel. Kan het college daarmee leven, want ik kan wel iets roepen, maar als het college daarmee mee kan leven, dan ben ik dan niet veel verder. De inzet van de besparing van 3 miljoen euro op de rente, grotendeels aan het primair proces ten goede komt en de begroting 2016 wordt gespecificeerd.
De inzet van dat budget wordt gespecificeerd.
Ik kijk nu even naar gezichtsuitdrukking, want Frank heb ik gehoord, dus ik zie daar ook wat.
Zorg die ik heb, ik geloof wel in de goede bedoelingen hier, maar wat primair proces is, dat is niet per se alles wat in de faculteiten wordt besteed. En net werd door Ed gezegd, de handjes aan het bord. En daar hebben we toch wel een probleem in deze universiteit. De kwaliteit van het onderwijs, zoals dat gewaardeerd wordt door de studenten, zakt. Of laten we zeggen, is gezakt en is op dit moment matig. En als je zeg maar geld aan de faculteiten geeft met de mededeling van nou, stimuleer bijvoorbeeld de masterinstroom, dan bestaat er natuurlijk een risico dat die faculteiten dat gaan inzetten, ik zeg maar wat in publiciteit of onderzoek naar hoe ze de master kunnen verhogen. En dan komt dat geld dus niet in het echte primair proces terecht. Ik zelf, zonder daar nou heel druk nu op te willen sturen, denk bewaak wel dat er echt gewoon die handjes aan het bord, dat dat wat meer wordt. Hè. We hebben ze nodig in het onderwijs.
Ja.
Ja, voorzitter, zoals ik het nu begrijp, ligt er een concept besluit. Ja. En u doet een voorstel tot wijziging daarvan.
Ja.
Ik denk dat ik daar toch een schorsing voor wil, omdat dat ik toch echt mijn vak zo wil hebben. Zij moeten er wel een mening over hebben. Omdat
u dat heeft gezegd. Even snel kunt denken dan bij dat resultaat teruggeeft.
Ja
of nee.
Sorry?
Ja of nee, schorsing.
Ja, wel een schorsing.
Oké.
Okay. Ja, mag ik nog één opmerking maken ter verduidelijking?
Ja.
Het bezwaar wat ik daar tegen heb, is dat als je middelen oormerkt en dus specifiek toekent, dan komt het niet meer ten goede aan het onderwijs in een breed. Dat betekent dat die modulebekostiging en de bekostiging van de leerstoelen niet automatisch omhoog gaat, maar dan ga je het specifiek toekennen aan een deel van het onderwijs. En daar heb ik dus bezwaar tegen.
Het is eigenlijk puur onze uitstrekking, nu je verwoord. Dat is compatibel.
En daarom wil ik dat het gewoon toegevoegd wordt aan de verdelingsmiddelen.
Oké, ik heb een voorstel voor een schorsing, dus ik ga het eerst even doen. Twee minuten. Ik heb een formulering voorgesteld. Ik wil graag weten wie die formulering kan ondersteunen. Zijn er mensen die een formulering voorstelt voor een wijziging van de toezegging? Ik heb hem al een paar keer genoemd, dus verzoek mij niet om het nog een keer te doen, want voordat ik het ga ik anders formuleren. Wie kan met die wijziging instemmen?
Dan blijft alleen
het tweede formulier, het tweede punt blijft ook al staan. Dan blijft het tweede punt blijft ook staan, maar dan wordt het dus dat inzet van de 3,5 miljoen rente grotendeels. Ja. Wie staat tegen? 4, blanco, 2, dus dat is, dan zou 3, sorry. Dan wordt daarmee dat het besluit zoals ik in stemming wil brengen. Wie is dan eens met het besluit zoals het dan staat? Wie is daarvoor? 1, 2, 3. Ja, wie is daar tegen? 4. Wie gaat onthouden? Dank u wel. Sorry, 2. Akkoord, dan is dat besluit aangenomen.